Ik ben super enthousiast over mijn nieuwste boek, Reis door je hart. Dat is een reis die ik persoonlijk gemaakt heb. Nadat ik tegen de Heer heb gezegd, Heer, toets mij. Doorgrond mijn hart. Zie of er in mij een helloze weg is. En daar kwam ik achter. Tegelijkertijd ontdekte ik dat ik met het ontdekken van mijn emoties ook wist dat er genade was voor mij. En dat ik het evangelie mocht brengen naar die duistere plekken in mijn eigen hart die dat zo hard nodig hebben. Schiet jij wel eens totaal uit je slof? Heb je wel eens een emotionele reactie waarvan je denkt, waar komt die vandaan? Dan is misschien wel de moeite waard om ook eens op reis te gaan in je eigen hart. Lees er alles over in mijn nieuwste boekje, Reis door je hart. Bestel hem op goandtell.nl. En het leuke is dat als je hem in april bestelt, dan ga je erin ontvangen, gesigneerd door mij persoonlijk.
Goed dat je weer luistert. In de Bijbel staan ontzettend veel waardevolle beloften die God in vervulling wil laten gaan in je leven. Hierover spreekt David in deel 2 van Gods belofte.
Het verhaal van de fariseeën en Jezus die bij hem aan het eten is. Ik denk dat hij dat allemaal voor zich kan halen. Hè? Uit je onderbewuste even in het bewuste naar boven. Simon de fariseeër. Jezus die zegt dan. Simon zegt hij. Die vrouw die komt bij hem en die was zijn voet. U kent het verhaal, hè? Met tranen en haar en alles. En de fariseeën dan neemt hij aanstoot aan. En zegt hij, als Jezus zou weten wie die vrouw was, dan had hij dat allemaal niet toegestaan. Ik ken het verhaal. Dan zegt Jezus tegen hem, Simon luister, zegt hij. Sinds ik bij je ben, heb je mijn voeten niet gewassen, enzovoort. En deze vrouw is niet gestopt om haar dank te betuigen aan mij, sinds dat ik hier ben. Ja, ja, dat weet ik allemaal. En dan zegt Jezus iets cruciaals. En dit is misschien heel belangrijk voor een aantal van jullie hier. Dan zegt hij dit. Zegt hij, Simon, zij die veel gezondigd hebben, worden veel vergeven. En zij die maar weinig fout hebben gedaan, hebben maar weinig vergeving nodig. En hij had het over hem. Een man die dacht dat hij het allemaal best oké deed. En omdat die vrouw zo obvious, weet je wel, in zonde leefde, was haar dankbaarheid zo groot naar Jezus. Dat is wat Jezus zei. Maar Simon die leefde in een besef dat hij eigenlijk wel beter had moeten weten. Nou ga ik je iets vertellen. Mijn schoonvader is vanuit de wereld als een junk tot bekering gekomen. Zijn fundament is zo gebouwd op genade. Want zijn eerste kind heeft hij Grace genoemd. Zijn tweede kind, Joyce, die ben ik getrouwd. Vreugde. Dat is gebouwd op genade. Als er iets in zijn leven gebeurt, wat niet oké is, of als hij een keer, weet je wel, een beetje grumpy of weet ik het wat, kan hij zo makkelijk daar overheen stappen en zich beroepen op die genade. Ah, vergeet te vergeven, weet je wel. Zegt hij, ja, klaar. Pst. Bijna irritant, weet je wel. Dat je denkt van gast, weet je. Come on. En ik zal je wat vertellen. Ikke, als evangelisch jongetje, heb mijn hele leven vanuit mijn tienertijd geprobeerd om het goed te doen. Ik heb geen grote zonde. Ik ben niet met een andere vrouw naar bed geweest als mijn eigen vrouw. Ook niet voor het huwelijk. Ik heb alles geprobeerd netjes te doen volgens de rest. Ik dacht misschien dat ik dan wel een beetje specialer ben voor God. Of dat hij mij dan kan gebruiken of uitkiest. Of, weet je wel. Ja, en ik zal je wat vertellen. In mijn ogen is er misschien, vergeleken bij dat van mijn schoonvader. Die had, man, ik weet niet wat hij al. Maar hij had een hoop dingen verkeerd voordat God hem in het licht trok. En mijn leven eigenlijk best wel net gewoon. Weet je wel, als een soort van tienertje, mijn best gedaan. Maar ik miste dat enorme kussen van genade. Omdat ik eigenlijk altijd het idee had dat ik wel beter had moeten weten. Als ik dan een foutje maakte, wat misschien in jou of in mijn ogen niet helemaal, weet je, of zo heel erg was, kon ik me verschrikkelijk schuldig over voelen. Want ja, joh, David, weet je wel, je had wel beter moeten weten. En daar waar hij leeft vanuit het fundament, omdat hij weet wat het is om voor heel veel vergeven te worden, net als die vrouw bij Jezus, kon hij daarop rusten. En weet je wat ik heb ontdekt toen ik in Christus kwam? Er is geen onderscheid tussen mij en mijn schoonvader. Dat de enorme hoeveelheid genade die iemand nodig heeft om vanuit de wereld tot bekering te komen en helemaal schoongewassen en halleluja en vrij, weet je wel. Net zoveel genade is er voor de persoon die zijn hele leven probeert alles al goed te doen. Come on! En dat betekent dat wat jou ook aanklaagt, al is het groot, al is het ook maar een heel klein beetje, dat je je mag beroepen op datzelfde kussen van genade. Waar je mag gaan staan en zeggen, ik ben een geliefd kind van de Vader. Ik ben gewild, ik ben geaccepteerd, ik ben mooi, ik ben heer, ik ben fantastisch mooi gemaakt. Het is gewoon om blij van te worden. En dan ontvang je de belofte van God. Zijn Heilige Geest. Dan begint de zalving in je leven te stromen. En dan word je vrijmoedig. Dan ga je dingen doen die je eigenlijk helemaal niet kon. Ik heb het geleerd in de afgelopen weken. De Heer heeft me zo laten zien. Reinhard die zegt altijd, the anointed must be appointed, zegt hij. Degene die gezalfd zijn, die moeten door de Heer worden aangesteld. En ik geloof erin. Dat als je de geest van God ontvangt, dat de zalving jou leert om dingen te doen die niemand anders zomaar ziet of kan. En daarmee word je een buitengewoon geliefd kind van de Vader. Ik ga je laten zien vanuit de Bijbel. 1 Samuel 14. We gaan het niet allemaal lezen, want dat gaat niet lukken qua tijd. Maar ik ga wel laten zien wat er gebeurt wanneer je... Wat het verschil is tussen of de geest van God over je is, of je in de zalving wandelt, of dat je zit in je eigen kracht en je eigen ideeën. Op een zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, 1 Samuel 14 vers 1, tegenover zijn wapendrager, laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost en daar aan de overkant. Maar hij vertelde niet aan zijn vader wat hij van plan was. Want Saul die had zijn tent opgeslagen onder de granaatappelboom bij Migron en even buiten Gibea. Hij had 600 soldaten bij zich. De functie van de priester werd bekleed door Agia, de zoon van Achitub. En Achitub was een broer van Ichabod, die de zoon was van Pinehas, de zoon van Eli, de priester van de Heer in Silan. Niemand wist dat Jonathan weg was. Nou, dan komt er een moment dat hij, ik denk dat jullie dit verhaal ook wel kennen, dat hij samen met de wapendrager optrekt naar het kamp van de Filistijnen. En nou even het verschil tussen iemand die de geest van de Heer op zich heeft en in de zalving wandelt en iemand die gefrustreerd onder de boom gaat zitten. Wachtend totdat God iets verandert. Wachtend totdat God iets doet. Heer, u moet het maar doen. Als u iets wil doen, dan had u het al gedaan. Weet je wel, ik wacht maar. Terwijl we vanmiddag gehoord hebben, je moet God herinneren aan zijn belofte. U heeft het beloofd. Dat vraagt een actieve houding. We zeggen, Vader, ik weet niet hoe of wat, maar ik heb het zo vaak gezien. God beweegt ook wanneer wij bewegen. De Heilige Geest beweegt mee. Gaat voor je uit. En daar ben ik heel gevoelig voor, om altijd te zien. Wat bent u aan het doen? En Jonathan die kwam op dat punt en zei, ja, we kunnen wachten tot we in ons wegen. Maar er moet iets gebeuren. En dan staat er dit, en dat vind ik zo leuk. Hij zegt dan verderop, laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Zegt hij dit, misschien is de Heer op onze hand. Hij wist het niet eens zeker. Vind je dat niet mooi? Misschien is de Heer op onze hand. Hij wist het niet zeker. Misschien is dit wel een woord voor jou. Misschien gaat God wel iets in je leven veranderen. Misschien heeft het wel lang genoeg geduurd. Misschien dat de Heer iets nieuws wil doen in jouw huis, in jouw leven, in jouw business. Misschien. En daarom neem je stappen. Daarom kom je in beweging. En Jonathan die zei, misschien, zegt hij, is de Heer op onze hand. Hij kan immers even goed met weinigen voor een overwinning zorgen als met veel. Dat lijkt me een goed plan, antwoordde de wapendrager. Ik ben uw man. Weet je wat ik zo mooi vind? Jonathan wist dat God het moest doen en dat het niet afhankelijk is van hoe groot je resources zijn. De wereld zegt het tegenovergestelde. De wereld zegt, als je resources goed zijn, als je studie goed is geweest, als je genoeg geld hebt, dan kun je dingen bouwen, dan kun je dingen doen. In het koninkrijk is het andersom. In het koninkrijk werkt het zo, als je weet wie je bent in Christus, en als je weet dat je een geliefde zoon bent van de Vader, als je weet dat de Heilige Geest over je is en dat je een gezalfd kind van God bent, dan kun je dingen doen. En dan ben je niet afhankelijk van resources, maar dan ben je afhankelijk van God. En God die wil jou pushen in die positie. Nou, daar gaan ze. Luister, zei Jonathan, we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze tegen ons, halt, verroei je niet tot we bij jullie zijn. Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen, kom erop. En dan klimmen we naar boven. Want dat is voor ons het teken dat de Heer ze aan ons uitlevert. Nou, gewoon even... Misschien een domme vraag of een simpele vraag. Maar als iemand op de top van de berg staat. En jij staat beneden. Hoe groot is de kans dat die achter je aanrent? Het is heel klein. Want hij staat, dat is een geklauter en een gedoe. En hij zal weg voordat hij... Dus Jonathan die zegt, als hij zegt, nou kom maar op. Het meest logische wat ze zouden kunnen zeggen als iemand uitdaagt. Kom dan als je durft. Hij pakte de meest voor de hand liggende route. Weet je, wij denken soms veel te moeilijk als het op God aankomt. Dan gaan we allemaal theorieën en scenario's bedenken waarin het niet anders kan dan dat de Heer het moet doen, omdat het zo ingewikkeld is. Dat als hij het nu doet, moet het God wel zijn. God die wil heel graag de meest eenvoudige dingen gebruiken die voor de hand liggen. Jonathan die zei, hey, als ze roepen, kom maar op. Hij zei, dan weet ik het, God die is erin. Nou, wat denk je dat ze riepen? Kom erop. En dat zijn ze. En de soldaten van de wachtpost die riepen naar Jonathan en zijn wapendrager. Kom erop, dan zullen we jullie wel eens leren. Volg mij, zei Jonathan tegen zijn wapendrager. De Heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. En Jonathan die klom op handen en voeten naar boven. Met zijn wapendrager achter zich aan. Waar hij kwam, vielen de Filistijnen neer en zijn wapendrager gaf hun de genadestoot. Bij dit eerste treffen doden Jonathan en zijn wapendrager 20 man. Dit alles speelde zich af op een terrein half zo groot als een span ossen in één dag kan ploegen. Er ging een siddering door het kamp in het veld en door de bezetting van de wachtpost. En ook de stoottroepen rilden van schrik. De aarde beefde en alle Filistijnen die sidderden uit angst voor God. Nou, als een mens zich realiseert dat de geest van de levende God in hem woont, dan is hij tot zoveel in staat. Heb je wel eens naar die Astro TV gekeken? Elke dag, ja? Van die waarzeggers op tv, weet je wel. Kan je inbellen. Zo van, ja, ik zie in de sterren, u wordt zeer gelukkig. Of ik zie in de sterren, er komt een moeilijke tijd aan. Of, dat kent u wel, hè? Waarzeggerij. Bovennatuurlijke krachten, toverij. Dat zijn dingen die gebeuren wanneer er mensen zijn die zich overgeven aan duivelse machten. Waardoor ze bovennatuurlijke dingen kunnen doen. En de wereld is ervan onder de indruk. Maar wat denk je dat er gaat gebeuren als de kerk zich realiseert dat de kracht van God nog zoveel groter is? En als het lichaam van Christus beseft, de geest van de levende God die woont in mij. De zalving van de Heer die is op mij. Waar ik kom is genezing. Waar ik kom is bevrijding. Waar ik kom worden mensen gezegend. Waar ik ben, dat is het land wat God mij geeft. Woe! Get in on it. Get in. Word onderdeel van de belofte. Besluit, ik wil geen dag meer leven zonder dat ik ben vervuld met de Heilige Geest. Oh Heer, come on. More Lord. 1 Samuel 14, vers 24, moet je opletten. Van de Israëlieten werd die dag het uiterste gevergd. Want Saul had de soldaten onder ede bezworen. Vervloekt wie het waagt om voor de avond iets te eten. Voor ik me op mijn vijanden heb gewroken. Dus nam niemand ook maar iets te eten. Op een gegeven moment kwamen ze in een dicht begroeid gebied waar veel bijennesten waren. Die dropen van de honing. Maar zelfs toen waagde niemand het zijn hand uit te steken om uit die nesten die werkelijk bordevol honing zaten iets te eten te halen. Zo bang waren ze voor de vervloeking. De wet brengt vervloeking. de regels van Saul onderdrukte zijn volk. Als we dit doen, zullen we dat krijgen. Je moet hier en hier naar luisteren. En weet je wat er gebeurde? De wet van Saul zorgde ervoor dat zijn soldaten weg waren bij het leven van God. En wat er dan gebeurt, is heel erg interessant. Jonathan echter, waarom denk je dat hij zo vrijmoedig was? Die had echter niet gehoord dat zijn vader de soldaten een eed had opgelegd. En hij doopte de punt van zijn stok in een honinggraat. En hij bracht de honing naar zijn mond. En meteen stonden zijn ogen weer helder. En een van de soldaten die sprak hem aan en die zegt: ja, hey, uw vader heeft ons dringend bezworen om vandaag niets te eten. Ook al hebben we nog zo'n honger. Mijn vader stort het land in ongeluk, zei Jonathan. Kijk toch hoe helder mijn ogen weer staan. En nu ik wat van die honing heb geproefd. Als de soldaten vandaag wel hadden gegeten van de buit die ze op de Filistijnen hebben veroverd, hadden ze een veel grotere overwinning op de Filistijnen kunnen halen. Weet je waar honing voor staat? De tegenwoordigheid van God. De zalving. Jonathan die dipte zijn staf in die zalving. En luisterde niet naar de wet van Saul. Weet je, de wet die beperkt je. Maar de vrijheid in Christus brengt jou de honing. Die brengt jou de tegenwoordigheid van God. En die brengt jou de zalving, de bovennatuurlijke bekwaamheid. Jonathan kon doen wat hij deed. Omdat hij door God gebruikt en gezalfd werd. Nou, het verschil tussen Jonathan en Saul was dit. Saul, die wenste de wil van God te doen onder een boom. En zal ik je wat vertellen? Er zijn nog een heleboel mensen die vergaderen nog steeds onder de boom. We vergaderen over hoe we de wereld gaan bereiken. We vergaderen over een conferentie. We vergaderen over wat er nog allemaal moet gebeuren. We vergaderen over witte verf, roze verf of rode verf. We vergaderen over zoveel dingen. Maar ik zal je wat vertellen. Zij die wensen de wil te doen van God, worden voorbijgelopen door degene die het doen. En daar zit je dan. Als de strijd achter je gewonnen wordt. Door mensen die in beweging zijn. En daarmee zeg ik niet dat het verkeerd is om te vergaderen. Ik vergader ook. Het is niet mijn meest favoriete bezigheid, maar het moet. Je moet weten waar je mee bezig bent, allemaal dat. Maar als het alleen daarbij blijft. En als we geen plannen maken. Degene die door God gezalfd worden, dat zijn de mannen die zeggen, I'm gonna go. No matter what. Geef mij wat van die honing. Zodat mijn ogen weer scherp staan. Zodat ik weet wat ik moet doen. Zodat ik het op kan nemen tegen de vijand. Nou, dan gaan we naar het einde van mijn boodschap. We gaan landen. En dit is echt misschien wel het allerbelangrijkste van wat ik wil zeggen. Ik denk dat alles belangrijk was, maar deze is echt een boodschap die op mijn hart gegrift staat. Hebreeën 11, vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, die moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. De Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Dat is wat het woord zegt. In andere woorden, als je zaken wil doen met God, heb je geloof nodig. Dat is de currency of heaven. Dat is het geld. In de wereld heb je geld nodig. Bij God heb je geloof nodig. En dat is een wetmatigheid die God in de wereld gelegd heeft. Geloof. Waarmee je dingen kunt ontvangen die hij beloofd heeft. Want we hebben het over beloftes vandaag. Hoe ontvang ik de belofte van God? Nou, allereerst moet je geloven dat God bestaat. Ja, toch? Geloven dat hij er is. Dat is wat de Bijbel zegt. En als je gelooft dat hij er is, mag je geloven dat zijn beloftes zijn. Ja en amen voor degene die in Christus zijn. Maar weet je wat het probleem is? Als we heel diep in ons hart kijken, heel vaak geloven we het niet eens. Ik voel het. Of ik het wel of niet geloof. En dan hebben we een heel mooi gebed. Wat een man ons leerde. O Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Hebben we allemaal vast wel eens gebeden. Heer, help mij dat ik het kan zien. Wilt u mij tegemoet komen? Ik denk echt dat een heleboel mensen niet leven in de beloftes die God ze heeft gegeven. Omdat ze het simpelweg niet geloven. En God die zegt, als je wil ontvangen mijn belofte. Dan zul je moeten geloven dat ik in staat ben om het je te geven. Is God in staat om je die belofte te geven? Dan ga ik nog een heel andere belangrijke tekst aan je voorlezen. Lucas 18, vers 8. Daar zegt Jezus dit. Ik zeg jullie dat hij spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, dit zijn de woorden van Jezus. Zal hij dan geloof vinden op aarde? Als Jezus hier zou zijn, zou die dan geloof vinden in de zaal? En ik weet dat het een spannend onderwerp is om over geloof te spreken. Maar als je niet gelooft in de belofte, hoe kun je de belofte dan ontvangen? Als je niet gelooft waar wij het over gesproken hebben, als je niet gelooft dat het zo is dat je in Christus bent, dan heb je er niks aan. Als je niet gelooft dat je God kunt herinneren aan zijn belofte, dan heb je er niets aan. Als je niet gelooft dat als je naar voren komt dat je de Heilige Geest ontvangt, hoe kun je het dan ontvangen? Heer, help mij om te geloven dat wat u zegt, dat het waar is. Jezus zei, als ik terugkom, zal ik dan nog geloof vinden op aarde? Hij zei niet, zal mijn kerk er nog zijn? Hij zei niet, zullen er dan nog, vul het maar in, zullen er dan nog conferenties zijn? Als ik terugkom op aarde, zullen er dan nog campagnes worden gehouden in Afrika? Als ik terugkom op aarde, zal Donald Trump er dan nog zijn? Als ik terugkom op aarde, hij zegt, als ik terugkom op de aarde, zal ik dan nog geloof vinden? Als Jezus nu, op dit moment, in jouw leven komt, vindt die geloof, verwachting op de belofte die God ons geeft. Ik ben er heilig van overtuigd. Dat waar we het vandaag over gehad hebben, dat het zo belangrijk is dat je gelooft dat Gods beloftes zijn voor jou. Handelingen 2 vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dat is de belofte. Hij heeft het beloofd. Ik geloof het.
David sprak over Gods belofte. Zie ernaar uit en geniet ervan. We zijn altijd benieuwd naar je reactie. Stuur hem naar info@goandtell.nl. Ook je gebedsverzoek is daar van harte welkom.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.